vergeef, verbind, verwacht. Door Simon, Anne en mij hebben we het thema voor dit jaar bedacht, waar we aandacht in willen schenken. En eerlijk gezegd had ik met die bovenste het minst. En nu moet ik erover preken. Dat is goed voor mij. Het is dat we het er op de huiskring over gehad hebben op 12 oktober. En deze preek is... Nee, ik hoop dat ik een beetje verwoorden kan wat we op de kring allemaal met elkaar ook gedeeld hebben. Waar we ons op willen richten. Dat ik dat goed mag overbrengen. Mocht het niet zo zijn, dan hoor ik dat ongetwijfeld van mijn kringleden. Want zo zijn ze wel. Zo betrokken zijn ze wel. Nog een dingetje. De meeste preken komen op internet. Van deze weet ik het niet zeker. Ik ga hem thuis nog even kritisch naluisteren. Is natuurlijk wel een stukje bijbelstudie wat we gaan doen met z'n allen. Maar er worden misschien ook wel veel persoonlijke dingen met elkaar gedeeld. Die nou niet op het wereldwijde web hoeven. Dus voel je vrij om ook te reageren straks op de preek. Het is ook een stukje interactie. En ik hoop dat het allemaal goed komt. En daar bid ik nu voor. Dat wil ik met jullie doen. De leiding van de Heilige Geest. Ja, Vader in de hemel, Heer Jezus, we danken u dat de Geest gekomen is op de Pinksterdag. En dat wij daarvan mogen genieten en dat de Geest ons mag overtuigen van de waarheid van uw woord. En we bidden u, Heer, voor vanmorgen speciaal, Heer, dat uw Geest mag waaien, mag doordringen in onze harten. Ook in dat van mij, Heer, dat ik het mag doorgeven wat u wilt dat ik door zal geven. Heer, kom zo met uw geest, met een geest van verootmoediging en aanbidding. Heer, u bent Jezus, u bent de redder. U staat centraal vanmorgen. Want zonder u heeft het geen betekenis. We kunnen wel stoppen en naar huis gaan. Maar met u, Heer, is het alles wat we nodig hebben. Geprezen zij uw naam. Amen. Dus... als ik iets zeg tijdens de preek en je hebt meteen al een vraag, steek de hand in de lucht, zodat die vraag beantwoord kan worden. Als het niet te rommelig wordt, dan zal ik daar ook zeker op reageren. Ja, want soms hoor je iemand zeggen en dan denk je, wat bedoel je nou precies? En dan blijft het heel lang hangen en dat wil ik vanmorgen niet. Vergeving. We kennen het onze Vader. En ik wil graag dat jullie de zin afmaken. Het begint met onze Vader die in de hemelen zijt. En dan op een gegeven moment vragen we, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij. Er staat in de grondtekst, zoals wij vergeven hebben. Wij hebben het dan al gedaan. En een prachtig mooi voorbeeld, hij is er nu toch niet, maar hij weet vast dat het over hem gaat. Maar ik hoor het van broeder Simon, ik hoop dat ik het mag meedelen. Toen, een keer was er iets tussen twee broeders, zeg maar. En de een was wat onaardig geweest tegen de ander. En ja, de ander die had dat gewoon aangenomen, die had er verder geen werk van gemaakt of zo. Maar degene die onaardig geweest was, die zat daar zo mee. En die dacht ook, de eerste volgende keer dat ik hem weer tref, dan ga ik dat zeggen, dat het mij spijt dat ik zo tegen hem tekeer gegaan ben. En het mooie was, toen hij het zei, toen zei die broeder, ik heb het je al vergeven. Dus het heeft bij hem niet eens lang gespeeld. Hij wist dat hij, wat onaardig benaderd werd, maar hij heeft het meteen vergeven. En dan blijft het ook niet hangen. En dat vind ik ook zo fijn om deel uit te maken van een gemeente van Jezus Christus, van het lichaam van Jezus, waarin vergeving hoog in het vaandel staat. Want dat zegt zoveel over de onderlinge verhoudingen. Dat zegt zoveel dat we, ja, bij iedereen kunnen we wel een, hoe zegt dat spreekwoord, een iets breken. Een potje breken. En natuurlijk ben je daar niet op uit om potjes te gaan breken. Daar zijn ze veel te mooi voor. Maar als het gebeurt, dan hoef je niet in zak en as te zitten. Maar dan weet je, we vergeven elkaar. Want het is zo dat we er niet op uit zijn om elkaar een haak te zetten of om onrecht te doen. Maar we willen allemaal Jezus volgen en doen wat dat eer van hem is. En als het dan een keer niet lukt, om wat voor reden dan ook, omdat je misschien slecht geslapen hebt of dat je met andere zorgen zit, dat geeft niet, want we vergeven elkaar. Ik heb in de voorbereiding natuurlijk nagedacht over vergeven. En gezien dat er komt heel veel bij kijken. En ik heb allemaal woorden bedacht, die me te binnen schoten bij het woord vergeving, bij de betekenis ervan. En misschien, Jan, ja, dank je, er iets van zeggen. Iets van op beeld laten zien. Laat eerst het maar zien. Want vergeving kun je opsplitsen, in mijn optiek zeg maar, in vergeving vragen, vergeving schenken, doe maar, volgende, vergeving ontvangen, maar ook, en die is er pas later bijgekomen, vergeving weigeren, dat kan ook. En ik wil jullie vragen welke woorden jullie hebben bij deze vier onderdelen. Gewoon om elkaar goed te begrijpen. Wat denk je aan als je vergeving gaat vragen? Ik heb een hele lijst gemaakt met woorden. Ik ga ze afstrepen die gezegd worden. Dan heb ik die maar gehad. En misschien blijft er een woord over wat nog niet gezegd is. Dus laat die grijze hersencellen maar even werken. En bedenk wat heb je met vergeving en breng het onder in een van de vier hoofdstukjes. Vergeven. Afsluiten. Nou ja, ik heb het bij loslaten, niet toerekenen gezet, maar afsluiten zet ik er even bij, Johan. Dat is ook een mooie, want dat is het mooie van vergeven. Je kunt iets afsluiten. Nederigheid. Bij vragen heb je dat, hè? Neem ik aan. Niet bij weigeren. Nederigheid. Ben ik nog tekort geschoten? Maar dat mag, hè? Ik heb nog heel wat woorden. Jullie hebben nog niet eens één genoemd die ik opgeschreven heb. Denk ik van, kom ik daar wel over als ik er straks over preek? Herstel. Bij welke? Nou, hij staat bij schenken. Bij schenken, ontvangen. Herstellen, hè, van de relatie. Ja, je kunt hem ook bij ontvangen natuurlijk. Ja, schuldbewustzijn. Ja? Kan die ook door? Nou, je bewustzijn van je eigen fout. Dienen bij schenken of vragen. Kijk, positieve houding. Dienen. Bij vergeving vragen. Bij schenken, hè? Nou, ik kan hem nu niet zo gauw vinden, maar volgens mij had ik hem wel. Maar ja, niemand die me controleert, gelukkig. Het menen, ja. En heb je die bij de laatste? Nee, bij welke heb je die? Zal ik zelf wat noemen? Of komt er nog wat boven drijven? Beleiden, ja. Oprechtheid, ja. Troost, ja. Trots, oh. Ja, trots, ja, klopt. Uit bevrijding heb ik er wel bij staan. En nederigheid werd zo net genoemd, hè? Schroom, ja. Die is mooi. Bij wie zou je die willen doen? Opluchting, ja. Die heb ik er ook bij. Ik zie hem zo gauw niet, maar... Het valt ook wat onder schroom, hè? Schaamte, schroom. Nou, ik had bij je vergeving vragen, ook is het bewustzijn van je eigen fout. En bij stilstaan. Beseffen dat je vergeving nodig hebt. En ook dat je bereid bent om te veranderen. Dus een stukje zelfonderzoek. Waar heb ik de ander pijn gedaan? Zonder belijden. En verwacht geen vergeving. Als je vergeving vraagt. Want dat is tenminste, als je van God mag je het verwachten. Want God heeft zijn zoon naar deze aarde gestuurd om voor ons te sterven aan het kruis. En Paulus, of de schrijver van Hebreeën, zegt heel duidelijk, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dus dankzij wat Jezus gedaan heeft, vergeeft God ons. Dus in intermenselijke relaties is dat niet altijd mogelijk. Maar het is wel genade wanneer je het krijgt. En soms denk ik wel eens, hebben we een Nathan nodig om te leren zien wat we verkeerd gedaan hebben. We hadden het vanmorgen even over Nathan, wat ik zo mooi vond van de week toen ik daarover nadacht, dat David was zich ook van geen schuld bewust. Maar de profeet Nathan moest bij hem komen om hem daar even op te wijzen. Jongen, wat heb jij verkeerd gedaan? En toen heeft David ook vergeving gevraagd, gelukkig. Bij vergeving schenken, nou, daar heb ik ook strijd staan en loslaten. En niet gebruik maken van het recht om terug te slaan. Want je hebt zeker in sommige situaties het recht om terug te slaan, maar je doet het niet. Want je wilt vergeving schenken, je wilt ervan afzien, je wilt het niet toerekenen. Je wilt schulden kwijtschelden. Je wilt het ook niet betaald zetten. Je wilt geen wraak nemen. En er ook niet steeds op terugkomen. Als je in het contact hoort van mensen, dat ze zeggen, nou doe je dit al voor de zoveelste keer. Want daar heb je hem weer. Dan mag je je wel eens afvragen, heb ik die vorige keer hem wel vergeven? Want daar zit er blijkbaar nog wat. Als dat gebruikt wordt, in een contact van, nou ben ik er helemaal klaar mee, dan zijn die vorige keren niet vergeven. En dan stoort dat in de relatie. Maar met vergeving schenken, kun je de ander weer met open armen ontvangen, alsof die nooit iets verkeerds gedaan had. En je laat het oordeel aan God over. Dat zegt God ook heel duidelijk, aan mij komt de wraak toe. God heeft alles in zijn hand. Dus je hoeft jezelf niet te wreken, je hoeft geen eigen rechter te spelen. Vergeving schenken heeft dus ook met vergevingsgezindheid te maken. Met een positieve houding. En het is de keuze van je wil als je schenkt. Je moet het willen en je moet je afvragen, wil ik dit echt? Want anders is het maar nep, dan is het fake. Dan het derde punt, vergeving ontvangen. Heel duidelijk daarbij is genade. Maar wat geeft het ook een vreugde? Wat word je er opgelucht, zoals Joke zei, opgeruimd van? Dat wat in de weg stond, is er niet meer. Het is een weldaad om te ervaren dat je vergeven wordt. Dat je dat mag ontvangen. Dat je niet meer gebonden bent ook. Dat is een stukje bevrijding. En je mag opnieuw beginnen. Elke dag is weer nieuw. Een bijkomstig probleem kan wel eens zijn van, kun je jezelf vergeven als je iets verkeerd gedaan hebt. Het is ook goed om dan te weten dat God jou vergeeft en dat Jezus ook voor jou gestorven is. Dan vergeving weigeren, de laatste. Noem maar wat, een klein gebaar van de ander in de goede richting te gering vinden, niet waarderen, niet voldoende vinden. Bijvoorbeeld, je hebt wat met iemand en die persoon stuurt een bosje bloemen. Want die weet ook wel dat er iets zit. Dus er wordt aan de deur gebeld en er komt een bos bloemen. Het is van die en die en het is voor jou. Is dat van hem? En dan kun je twee dingen doen, of van haar. Dan kun je twee dingen doen met die bos bloemen. Of wel drie eigenlijk. Je kunt zeggen van nee, dit hoef ik niet. Dit gebaar is mij te gering. Dit hoeft van mij niet. Dit was veel erger. Dit maak je niet goed met een bosje bloemen. Of je kunt het ook wel aanpakken. Ja, geef maar. En je loopt direct naar achteren. En je doet het in het vuilnisvat. Ook niet leuk. Maar de andere is, je zet het in een prachtige vaas op tafel. En je laat aan iedereen zien. Ik had wat met die persoon. We hadden ruzie, we hadden woorden. Maar kijk eens, die bos bloemen. Hij wil het weer goed maken, of zij. Het is toch veel mooier om er zo mee om te gaan en het niet te weigeren. Kom elkaar er ook in tegemoet. Zo'n klein gebaar is al een weg, op de goede weg. Al een eind op de goede weg. En natuurlijk kun je zeggen, het staat in geen verhouding tot wat je is aangedaan. Maar ga dan eens even nadenken hoe dat met God is. God vergeeft jou ook. En dan vraag je vergeving. En dan moet je denken van, wat God mij vergeven heeft, is veel groter dan dat gebaar van mij. Dat heb ik wel eens. Als ik op mijn knieën lig en God vergeving vraag. En dan, God vergeeft het. Maar oh, wat mooi dat dat gebeurt. Wat de goede God is aangedaan door mijn zonde, dat staat in geen verhouding tot het gebaar wat ik maak. Maar de vergeving is door Jezus Christus en van zijn genade ben ik afhankelijk. Maar wat is moeilijker? Vergeving vragen of vergeving schenken? Denk daar eens over na. Ik ben er nog niet over uit zelf. Dat is moeilijker. Ja? Ja, dat lijkt me ook. Dus het lijkt bijna wat in evenwicht. Maar ik hoop dat dat een vraag is waar we ons niet mee bezig hoeven te houden. Maar dat we gewoon tot actie overgaan. En gaan doen wat we moeten doen. En dat is vergeven. En vragen ook als het ons bewust is dat we iets verkeerd gedaan hebben. We gaan lezen uit Matteüs 18. En dat gaat over het belang van vergeving schenken. Het begint met een prachtige geschiedenis van iemand die heel veel schulden heeft. Matteüs 18, vanaf vers 21. Ik lees hem uit de HSV. Staat bij mij en boven de onbarmhartige knecht, maar dat is later toegevoegd. In de Friese Bijbel staat de gelijkenis van een man die het net vriaan woor. Ook in het Frans staat, ik heb het vertaald van een persoon die het weigerde. Dus vandaar ook het mooi aansluit bij die laatste. Vers 21, het gaat even verder op wat er vooraf gegaan is, moet je thuis maar eens lezen. Maar daarop kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Mijn broeder, staat in het Grieks adelphos. Misschien weten jullie in welk Grieks woord dat woord ook voorkomt. Philadelphia hoor ik. Ja, ik weet niet wie het zei, maar Philadelphia is broederliefde, hè? Ja, dat zei je toch al, Luc? Ja. Dus adelphos is mijn broeder en die zondigt tegen mij. En dan vraagt Petrus hoeveel keer? En dan geeft meteen al een grens aan, Petrus. Dan denk ik, nou ja, 7 keer is al heel wat. En wat zegt Jezus dan? Ja, 70 keer. Dus heel vaak. Dus zo vaak als hij zondigt. Dus ja, jij bent aan het rekenen. Dat zo vaak als hij of zij, nou ja, misschien haal je de 490 keer niet eens. Nou ja, dan heb je het probleem ook niet. Maar daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Jezus begint te vertellen over het koninkrijk der hemelen, hetzelfde als het koninkrijk van God. Ik denk dat de oren van de discipelen gespitst zullen zijn. Wat zal Jezus daarover zeggen? Want ja, dat is toekomst, hè? We bidden het in het Onze Vader, uw koninkrijk komen. We verlangen daarnaar. Het koninkrijk der hemelen is daar waar Jezus koning is. En waar hij dat nog niet is, kun je niet spreken van het koninkrijk der hemelen. Dus Jezus vergelijkt het koninkrijk der hemelen met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Ja, wij zeggen dan wel eens, stuur maar een tikkie. En toen dacht ik altijd dat het iets op de mobiel was, maar een tik, ja, als je schulden hebt, dan kan dat soms hard aankomen dat je die moet betalen. Maar in dit geval moest de dienaar voor de koning verschijnen. Want vers 24, toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. 10.000. Volgens de huidige maatstaven schijnt het iets van 100 miljoen euro te zijn. Heel veel, dus dat kun je in een leven niet betalen. Dat kun je nooit, dat lukt je niet. En het blijkt ook wel, hij kon niet betalen, vers 25. En dan geeft zijn heer de opdracht dat men hem maar zal verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. Tuurlijk. Schuld heb je, moet je betalen. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Dus hij knielde en hij zei, Heer, heb geduld met mij. En wat gebeurt er dan? De heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Punt. Goh, wat prachtig. Wat zal die man blij geweest zijn. Ik had het nooit kunnen betalen, die 100 miljoen. En nu ben ik dat kwijt. Het zegt ook iets van hoe rijk de koning wel niet is, dat hij die schuld ook zomaar kan. Of zomaar. Nee, staat dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Maar dat hij die schuld kwijt kon schelden. Dus prachtig dat die dienaar zoveel vergeven is. En dan lezen we in vers 28, helaas. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. 100 penningen, 1 penning is het dagloon van een arbeider, heb ik ergens gelezen. Nou, laat het iets van 3000 euro zijn of meer. Maar in geen verhouding tot die 100 miljoen, hè? Maar wat doet die dienaar? Hij pakt hem beet, greep hem bij de keel, dus hij probeert hem bijna te wurgen en zei, betaal mij wat je schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen. Dus nog meer dan knielen en smeekte hem. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Dat had hij wel eens gekund. Het is een bedrag wat te overzien was, zou ik zeggen. Maar hij wilde echter niet. Maar ging heen en wierp hem in de gevangenis tot hij de schuld betaald zou hebben. Hij wilde dus niet. En toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ja, kun je je voorstellen? Wat een verhouding. Zo'n grote schuld die de persoon was kwijtgescholden en dan komt er ander met een kleinigheidje en dan bleef hij daar, wil hij de schuld betaald hebben. Het is om te huilen. Of is het een grap, zou je bijna kunnen zeggen. Het staat in geen verhouding tot die 100 miljoen en die 3000. Maar het is om te huilen. En ze worden bedroefd. En ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer bij hem bij zich en zei tegen hem, slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. had ook u geen medelijden moeten hebben met uw dienaar, zoals ik ook medelijden met u had? Het vervolg kennen we. Zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder of zuster vergeeft. De Heer geeft hem over aan de pijnigers. Hier staat nog tussen haakjes, dat las ik ergens, dat je kunt afvragen, komt God op zijn vergeving terug? En dat kun je afvragen of dat zo is. Hij straft hem wel, maar er staat niet dat hij die vergeving niet gegeven heeft. Dus dat wil ik graag even in het midden laten. Die pijnigers, die folteraars, heb ik wel, omdat hij onvergevingsgezind was, wordt hij dus aan pijnigers overgelaten. Hè? En dat wordt wel eens hoor, in verband gebracht met ziekte. Zou kunnen hoor, dat er bepaalde ziekten je last van blijft houden omdat je onvergevingsgezind bent. Maar het is niet één op één zo, begrijp me goed. Maar er is een voorbeeld van een jonge dame uit Tjum. Toen woonde ze nog in Tjum. Johan vertelde dat laatst. Zij kwam voor genezing bij Jan Zijlstra. En toen, ik meen dat ze iets aan haar ogen had en haar gehoor. Hè? En het gehoor werd wel genezen en de ogen nog niet. En Jan Zijlstra had door van, jij hebt iets nog niet vergeven. En zo is ze ook weer naar huis gegaan. Maar toen heeft ze zich bewust geworden van dat inderdaad iets was wat ze nog niet vergeven had. En toen ze dat gedaan had, werd ook haar oor genezen. Zo was het. Dus het kan genezing in de weg staan. Het is niet vaste prik hoor. Maar het kan. En dan is het goed als je daar zelf oog voor hebt. Het is lastig als een ander dat tegen jou zegt van jij bent niet vergevingsgezind genoeg. Wat denk je wel? Om dat zomaar tegen een ander te kunnen zeggen. Maar de boodschap van God is dat hij een heilig en rechtvaardig God is. En dat het evangelie gegeven is dat bij hem vergeving is. Ik heb het al gezegd, zonder bloedstorting, geen vergeving. En dat is het mooie, God vergeeft. En dat is de basis dat hij ons kan liefhebben. God kan ons altijd weer liefhebben. Omdat hij ons steeds weer vergeeft. En dat, het lijkt ons soms onmogelijk om de ander zo lief te hebben zoals God dat heeft. Maar God kan vergeven, God doet dat. Hij rekent de zonde niet toe. Niet aan ons. Maar aan wie wel? Aan Jezus. Met Pasen dan wordt er altijd gespreekt over dat er een schuldeloos lam geofferd wordt. Maar op het moment dat Jezus geofferd wordt, is hij schuldig. Misschien klinkt dat wel heel hard, maar het is onze schuld die hij op zich genomen heeft. Maar wij mogen God lief hebben en weten dat we geliefd zijn, dat we vergeven zijn. En daardoor kunnen wij de ander vergeven. En we gaan niet tellen. 490 keer halen we vast niet, maar we hoeven niet te tellen. We worden door Petrus ook opgeroepen om elkaar vurig lief te hebben. Houd veel van elkaar. En wat ik al eerder zei, en Paulus schrijft het in Romeinen 12, dat je jezelf niet moet wreken. Want God kent jouw situatie. Soms zit je in een situatie dat je denkt van, hier wordt mij onrecht aangedaan. En hier moet ik wat aan doen. Maar het hoeft niet altijd. Want God kent jouw situatie. Hij heeft alles in zijn hand. Laat het maar aan God over. Paulus schrijft zelfs aan de broeders en zusters in Korintië van: waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Want dat is zelfs zo in die gemeente, dat er zo'n onrecht is dat ze naar de wereldlijke rechter toe gaan. En dat is tot oneer van de gemeente in Korinthe dat dat gebeurt. We hebben het op Huiskring over vergeving gehad. Over het verleden achter ons laten. Persoonlijk en als gemeente. Het is niet gemakkelijk. Kost soms tijd. Maar maak die keuze van je wil om te willen vergeven.